Goedenavond, gemeente. We willen met elkaar deze dienst in de hand van de Heer leggen. Zullen we in gebed gaan met elkaar? Vader God in de hemel, zo komen we vanuit de stilte van ons hart en vanuit de stilte van dit gebouw tot u, de levende God. We danken u dat we deze avond, ja, tot u de toevlucht mogen nemen. Heer, u bent de levende God en wij prijzen u en we loven u en we willen u deze avond alle eer toebrengen die u zo waard bent. We danken u, Heer, dat u een God van trouw bent. We danken u dat u zichzelf klein heeft willen maken, dat u naar deze aarde bent gekomen, dat u uw leven wilde geven voor ons als zondaren, zodat wij rijk zouden worden in hem, in de Heer Jezus Christus. We danken u, Heer, voor die genade die u heeft gegeven. En dat wij vanuit genade en door het geloof mogen zeggen, Abba, Vader. Wat een heerlijkheid. Heer, daarom is alle lof en eer en aanbidding voor u alleen. Heer, we danken u dat we met zo'n grote groep gelovigen bij elkaar zijn. Om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. En Heer, u weet hoe we gekomen zijn. Misschien hebben we wel zorgen in ons hart, moeite of pijn, maar misschien zijn we ook met een blijmoedig hart naar de samenkomst gekomen om te luisteren naar datgene wat u tot ons te zeggen heeft. En daarom is ook ons gebed, open ons hart, hoe we hier ook zitten. Open ons hart, zodat uw woorden binnen zullen komen. Zodat we mogen zitten deze avond aan de voeten van de Heer Jezus. Heer, dat is ons gebed en dat is ons verlangen. En daarin kunnen we niet zonder de krachtige leiding van uw geest. En Heer, we danken u dat u naar de belofte van uw woord in ons midden bent. En daar waar uw woord open gaat, daar spreekt u. Heer, als we zo bij elkaar zijn, dan is het zo goed. En dan danken we u dat we met zoveel bij elkaar zijn. Maar we willen ook bidden voor onze broeders en zusters in de vervolging. Zij die niet op deze manier bij elkaar kunnen komen. En die daar misschien wel naar verlangen. Heer, wij bidden voor hen. Troost hen, bemoedig hen. Geef hen volharding in de pijn. Geef hen volharding in de moeite. Geef ze volharding in het geloof. Heer, we dragen ze aan u op. Maar we willen ook bidden voor diegenen die hen doden. Voor degenen die hen martelen. Dat zij ook tot inkeer mogen komen. En dat het maar gaat om één persoon en dat is Jezus. Heer, we bidden voor uw volk Israël. We danken u, Heer, dat u een God van trouw bent. En dat u straks ook het plan met uw volk Israël weer oppakt. Heer, we bidden voor onze omgeving. Zoveel mensen die u niet kennen. Wij bidden, Heer, dat wij een levende getuige zullen zijn van u. Dat we geen passieve christen zullen zijn, maar een actieve. Dat we echt voor uw naam zullen leven. Heer, bewerkstellig dat in ons hart. Heer, zo danken we u voor uw genade, voor uw grootheid. We bidden zo om een rijke zegen over uw woord en deze avond. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. Uit Glorieklokken 49, spreek tot mijn hart, Heer Jezus. Voordat we met elkaar de Bijbel gaan openen, zal ik me even kort voorstellen. Ik ben 1,5 week geleden gevraagd door broeder Wim om te spreken, omdat er een broeder uitviel. En ik heb er even kort over nagedacht. En graag met vreugde breng ik vanavond het woord ook in uw midden. Ik ben Matthijs van der Linden, ik kom uit Ede. Ik ben getrouwd, we zijn in 2011 getrouwd en mijn vrouw is thuis. In het dagelijks leven ben ik een hele eenvoudige timmerman. En ik wil gewoon de Heer Jezus navolgen, ook zijn woord brengen. En dat eigenlijk. Ik heb het verlangen om ook deze avond vanuit het woord te spreken. En ik geloof echt dat de Heer ook een woord voor u heeft deze avond. Zullen we met elkaar de Bijbel openen? Uit Nehemia. Nehemia 8. En dan lezen we vanaf vers 1 tot en met vers 13. Nehemia 8, vers 1. En daar staat: toen de 7e maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn verstand betrof, in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de 7e maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maaseia aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaja, Misael, Malchia, Hasum, Hasbedana, Zacharia en Mesullam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen: amen, amen. En ze knielden en bogen zich neer voor de Heere met het aangezicht ter aarde. Jezua, Bani, Sirepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaja en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. En zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de Levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen: ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De Levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. En de kerntekst waar ik uit wil preken deze avond, dat is vers 11b. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Voordat we naar de woordverkondiging gaan luisteren, dan zingen we nog met elkaar uit Glorieklokken 261, Kom tot het feest.
Thank you.
Nehemia 8, vers 11b. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. En ik heb vanavond boven de prediking gezet, broeders en zusters, het volgende thema. En dat is blijdschap. Vreugde. En jongens en meiden, ik heb een vraag aan jullie. Waar word je nu echt blij van? Ik zie een paar jongeren. Waar word je blij van? Zeg het eens. Ja? Nou, je lacht wel, dus je bent wel blij. Is het moeilijk? Iemand anders. Waar worden we blij van? Amen. Misschien zijn er situaties die ons blij maken. En in jouw geval kan ik misschien wel zeggen, ik hoop dat je over bent naar de volgende klas. Is dat zo? Ja? Je hebt een goed rapport gehaald. Het zijn allemaal dingen waar je blij van wordt, toch? Als je jarig bent, inderdaad. Dan ben je ook blij. Maar dat zijn allemaal situaties die ons blij maken. Omstandigheden die ons blij maken. Kijk, nog een reden om blij te zijn. Toch? Geweldig. Dankjewel. Nou, wat ik net al zei, er zijn omstandigheden die ons blij maken. Wij als persoon, ja, wij zitten allemaal anders in elkaar. De een is heel blij van zichzelf. De ander is wat chagrijniger en ziet de dingen wat minder gauw zitten. En is vaak wat somberder en daarom kijk ik nu ook bewust even niemand aan. Maar ik krijg wel eens de opmerking dat ik heel boos kijk. Terwijl ik dan helemaal niet boos ben. Maar ja, door zo'n opmerking kan ik natuurlijk wel boos worden. Nee, dat is een grapje. Maar ik denk gewoon dat mijn gezicht zo het lekkerst zit. Maar ik heb een definitie van het woord blijdschap of vreugde opgezocht. En een definitie van het woord blijdschap of vreugde, dat is een positieve emotie bij mensen en een tevredenheid met de omstandigheden of de omgeving. Dus een positieve emotie bij mensen en een tevredenheid met de omstandigheden of omgeving. En dat is de betekenis van het woord blijdschap of vreugde. En daar gaat het over in deze dienst. En niet zomaar over een vreugde, maar over de Heer Jezus Christus. In Hem vinden we onze blijdschap. In Hem is onze vreugde. En ik heb echt het verlangen om deze boodschap in ons midden neer te leggen. Te meer omdat het ons als christenen zo vaak kan ontbreken aan blijdschap. Terwijl je de gelukkigste persoon bent op aarde als je de Heer Jezus mag kennen. Als je je bekeerd hebt tot Jezus. Maar er zijn soms situaties die ons ter neer kunnen drukken over bepaalde omstandigheden die we meemaken. En ik denk dat het geheim wat we hier vanuit vers 11b kunnen leren, dat we onze vreugde niet halen uit omstandigheden, maar dat we onze vreugde en blijdschap halen vanuit een persoon. En dat is God. En als we de Bijbel erop naslaan, ja, dan zien we dat er best vaak over blijdschap gesproken wordt. En ik moet zeggen, dat was voor mij best een openbaring. Toen de Heere 14 jaar geleden in mijn leven kwam, ik wist niet wat er gebeurde. Ik had eigenlijk alleen maar het idee dat God een toornig God was. En als ik de christenen om mij heen zag, die zeiden werkelijk bekeerd te zijn, ja, dan werd ik niet jaloers op hen. Want dan ging je nadenken over je eigen zonde, en dat is ook een beetje mijn achtergrond. Ik vond het eigenlijk me saai om christen te zijn. Totdat God zich openbaarde als de Almachtige en als de Heilige God, die er een vreugde in vindt als mensen leven naar zijn wil. Dat was een openbaring. Mijn ogen die gingen open. En in de psalmen en in de spreuken, maar ook zeker in het Nieuwe Testament, dan lezen we in de brieven van Paulus dat hij ons er meerdere keren erop wijst dat we ons moeten verblijden in Jezus. Dat we ons behoren te verblijden in de Vader. En niet voor niets in Galaten 5 vers 22, dan openbaart Paulus ons dat het tweede kenmerk van de vrucht van de geest blijdschap is. Blijdschap. En Johannes, misschien kent u zijn brief wel, dat zit net voor de openbaring, die begint zijn brief in vers 4 met de woorden: en deze dingen schrijven wij u, opdat, met welk doel? opdat uw blijdschap volkomen wordt. Met andere woorden roept de Bijbel ons ertoe op om te beseffen wat we hebben in Christus Jezus en om daar niet neerslachtig over te zijn, maar juist dankbaar met een blijmoedig en een vreugdevol hart. En ik hoop ook dat u zo deze avond naar de samenkomst bent gekomen. Met blijdschap in uw hart om te zingen met elkaar, om gemeenschap te hebben met elkaar, maar ook zeker gemeenschap te hebben met God. Vreugde is het thema wat we vinden in de tekst. En dat spreekt ons ook het eerste aan. En het liefst zouden we gelijk de vreugde bespreken, maar de tekst begint met de woorden, lees maar mee, wees niet bedroefd. Wees niet bedroefd. En misschien zegt u wel, nou waarom moet dat nu toch vandaag benoemd worden? Het is toch een dag van blijdschap, het is zondag, we mogen naar de kerk en noem maar, vul maar een situatie in waarom u blij bent. Waarom moeten we het dan nu hebben over verdriet? Waarom moeten we het dan nu hebben over bedroefd zijn? Nou, ik wil het vandaag wel benoemen omdat heel dicht bij vreugde ligt verdriet. Soms zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik geef u een voorbeeld uit mijn eigen leven. Mijn vader, ik heb hem nooit gekend. Ik was 7 jaar toen hij overleed. En dat is nu 21 jaar terug. En 2 maanden na het overlijden van mijn vader, toen werd mijn zus nog geboren. En u kunt begrijpen, dat was voor mijn moeder en voor ons gezin een hele moeilijke tijd. Diep verdriet vanwege het overlijden van mijn vader, maar intense vreugde omdat we toch nog een nakomertje hadden. Omdat mijn zus werd geboren en het contrast had toen niet groter kunnen zijn. Maar soms word je ermee geconfronteerd. En een andere kant van dat verdriet dat mijn vader werd weggenomen, wat erg pijnlijk was, is het toch vreugde en blijdschap. Omdat hij op dat moment werd thuisgehaald. Omdat hij mocht ingaan in die hemelse vreugde. Omdat het bloed van Jezus zijn zonde had weggewassen. Ja, misschien herkent u dit. Misschien heeft u een dergelijke situatie meegemaakt. Van vrienden of broers, zussen, bekenden die om je heen stonden. En dan ineens zijn ze niet meer. Dan heerst verdriet. Maar tegelijkertijd ook blijdschap. Hoe moeilijk het ook is. Ze zijn soms moeilijk te begrijpen. In de tekst wordt er dus ook gesproken over verdriet. Het volk was bedroefd. En als een volk of een gemeenschap bedroefd is, dan heeft dit altijd te maken met een gebeurtenis vanuit het verleden. Leest u mee, vers 10b. Dan lezen we het volgende. Deze dag, staat er, is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. De reden waarom het volk in diepe rouw is, dat heeft een wat langere context. En daarom wil ik, of een wat langere geschiedenis, en daarom wil ik wel kort met u de context ook delen waarom het volk bedroefd en in diepe rouw is. En daarom wil ik u ook meenemen naar de tijd van de kronieken. En in het boek 1 Kronieken, daar lezen we over het koningschap van David. En aan het eind van zijn leven, dan draagt koning David het koningschap over aan zijn zoon Salomo. Maar hij geeft daarbij ook de opdracht om de tempel te herbouwen. En het hart van David spreekt op zijn oude dag van vader op zoon in 1 Kronieken 28 vers 9. En ik citeer, en jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader. Ken hem. En dien hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en hij heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Als je hem verlaat, als je hem zoekt, zal hij door jou gevonden worden. Maar als je hem verlaat, zal hij jou voor eeuwig verstoten. Dat is duidelijke taal, zouden we vandaag de dag zeggen. En Salomo die begint met deze woorden aan zijn missie. Hij heeft een doel voor ogen gehad van de Heere om de tempel te bouwen. Het huis van God. En David sterft en zijn zoon Salomo wordt dus koning. Salomo die sterft uiteindelijk ook. En dan komt de zoon van Salomo aan de macht en dat is Rehabiam. En die leefde niet met de Heer. En dan staat er in 2 Kronieken 10 vers 19. Zo werden de Israëlieten afvallig van het huis van David tot op deze dag. En door heel het boek Kronieken heen lezen we over koningen die werden aangesteld. En dat zijn er 17 in totaal. Vanaf koning Rehabiam, de zoon van Salomo, tot aan de verwoesting van Jeruzalem. En dan staat er in de kronieken, en de ene koning deed wat goed was in de ogen van de Heer, en de andere koning deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. En de laatste drie koningen, zij leefden niet met God. En de toren van God, dat zijn niet mijn woorden, maar het staat letterlijk zo in de Bijbel, de toren van God was niet meer te stillen. En hij stuurt koning Nebukadnezar en die zendt de Israëlieten weg in ballingschap. En dan komt ook uit wat de profeet Jeremia had geprofeteerd, dat het volk Israël 70 jaar in ballingschap zou verkeren. De tempel is verwoest. De muren rondom de stad Jeruzalem, ze staan gedeeltelijk overeind en het ziet er allemaal armoedig uit. Geen hoop en geen leven. Maar God is een God van zijn woord en God is een God van trouw. Hij verstoot zijn volk niet. Sterker nog, hij pakt straks de draad met zijn volk Israël weer op. Wij leven nu in de bedeling, de tijd van de gemeente. We zijn van oorsprong heidenen die tot God bekeerd zijn. Indien we geloven in de Heer Jezus, dan behoren we tot het lichaam van Christus. Maar straks, dan zal de bazuin klinken. En worden de gelovigen in Christus opgehaald, thuis gehaald. En dan gaat God zijn plan verder oppakken met het volk Israël. Maar dat is toekomst. Dat komt nog. Ik ga daar nu niet verder op in. Maar God verstoot zijn volk niet. Laat dat duidelijk zijn. God verstoot zijn volk niet. Nu niet, maar ook niet in de tijd van Ezra en Nehemia. En God die stuurt allereerst Ezra om de tempel te herbouwen. En er komt nieuw leven in. Er komt nieuw leven in. Maar Ezra die krijgt het volk niet warm voor de dienst van de Heer, ondanks alle terechtwijzingen en alle waarschuwingen. En Ezra die raakt eigenlijk min of meer op de achtergrond. En wat ik zo geweldig vind, de moed zakt hem niet in de schoenen. De moed zakt hem niet in de schoenen. Ik kan me wel voorstellen dat Ezra de volgende vraag had. Waar is het vuur? Waar is de passie voor de God van Israël? En het volk die gaat als het ware bij de pakken neerzitten. En misschien vraagt u dit zelf ook wel eens af. Waarom is er zoveel lauwheid in de gemeente van de Heer Jezus? Waar is mijn liefde voor de Heer gebleven? Misschien bent u vanavond wel bedroefd over uw eigen geestelijke lauwheid. Het kan zijn dat u hier vanavond zit en dat u geen vreugde meer ervaart vanuit het geloof. Of dat u geen vreugde meer ervaart vanuit God. Er kunnen soms dingen gebeuren of er kunnen soms zaken spelen in de gemeente waar u toe behoort, wat de vreugde in het geloof ontneemt. Er kunnen soms veel vragen zijn, maar bij wie brengen we het? Maar God werkt ondertussen in het hart van Nehemia. En we hebben dat nu niet gelezen, maar in hoofdstuk 1 dan staat er dat Nehemia schenker was van de koning. En Nehemia die leefde dus in ballingschap. En jongens en meiden, dit moet je echt meenemen. Nehemia die leefde dicht bij de Heer. Hij leefde dicht bij de Heer. Als er wat was, dan ging hij bidden. Als er moeilijkheden waren, dan ging hij in gebed. Neem dat mee. Als er moeilijkheden zijn, denk dan aan Nehemia, want hij ging in gebed. En Nehemia die zit daar en hij hoort over zijn vaderland. Hij hoort dat de tempel is verwoest en dat de muren rondom de stad Jeruzalem, dat ze nog gedeeltelijk overeind staan. Er zijn gaten in de muur, de poorten in de muur die zijn verbrand. En de missie die David een paar eeuwen geleden aan zijn zoon Salomo meegaf, lijkt niet meer van kracht. Waar is God nu? Niet echt een situatie om blij van te worden, of wel? En wat hij dan niet gaat doen, en daar kan ik persoonlijk heel veel van leren, wat hij dan niet gaat doen, dat is gaan klagen over zijn volksgenoten die ver voor hem geleefd hebben en die er als het ware een puinhoop van hebben gemaakt, letterlijk. Of als we het naar onszelf toetrekken, gemeenteleden, broeders en zusters die er een puinhoop van hebben gemaakt. Wat doet Nehemia en wat moet onze houding zijn? Nehemia die vernedert zich en hij verootmoedigt zich, dat lezen we in hoofdstuk 1. En hij beleidt niet alleen zijn zonde, Maar hij beleidt ook de zonde van het volk tegenover de Heere. En dan staat er in hoofdstuk 1 vers 11. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar. En op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden. Uw naam te vrezen. Broeders en zusters. Hier zien we ook blijdschap onder moeilijke en uitzichtloze omstandigheden. Maar Nehemia die verblijdt zich in de Heer en hij heeft er een vreugde in om zijn naam te vrezen. En Nehemia, hij krijgt gratie van koning Artaxasta om de muren van de stad Jeruzalem te herbouwen. En dan denk je, hij heeft groen licht om te gaan, dan zou alles wel meezitten. Nee, zo gaat het niet. Het gaat niet zonder slag of stoot. En dat kunnen we allemaal lezen in hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 8. Dat gaan we nu niet doen. Maar in hoofdstuk 4 vers 8 staat wel dat ze allemaal, alle volken rondom Jeruzalem, ze spanden samen om tegen Jeruzalem te strijden. Het ging niet van een leien dakje. Er was strijd. Er was strijd. En het zou je maar gebeuren. Je bent bezig voor jouw God. Misschien ben je wel evangelist, misschien zit u hier, misschien bent u ouderling of mag je in het jeugdwerk dienen. Het zou je gebeuren, van alle kanten is de bedreiging. Het komt omdat je uitkomt voor de naam van Jezus. Jongens en meiden, het kan soms zo zijn omdat je al zo vroeg de Heer mag kennen. Ja, dat daar negatief over wordt gesproken door je vrienden of studiegenoten. Toen wij net getrouwd waren, ja, toen werd er op de bouw ook om gelachen. Waarom ga je niet eerst samenwonen? En ja, dat zijn juist van die momenten dat je je niet moet laten ontmoedigen. Want wij dienen de Heer. Er is een hoger doel mee gemoeid. Laat je daardoor niet afleiden, maar kies voortdurend voor een leven met Hem. Ook al gaat dat door lijden heen. Er kunnen dingen in uw huwelijk voorkomen die moeilijk zijn. En als u getrouwd bent, ja, dan kunnen er dingen ook in uw huwelijk voorkomen die moeilijk zijn. En wat dat zal zijn, dat weet ik niet. Of wat er nog gaat komen, ik weet het niet. Maar zoek uw heil bij de Heer. Wees als een Nehemia. En wat ik zo geweldig vind, Nehemia die staat telkens op. En dan zegt hij in vers 14 van hoofdstuk 4 tegen het volk, wees nou niet bevreesd voor hen. Wees nou niet bevreesd voor alle volkeren rondom Jeruzalem. Maar denk aan de grote en ontzagwekkende Heere. Je moet maar durven trouwens. Je bent daar als klein groepje en alle volken zijn om je heen. En dan om te zeggen, maar God die zal voor ons strijden. Zulke leiders hebben we nodig in de gemeente van de Heer Jezus vandaag. Zulke leiders hebben we nodig. En dan grijpen ze moed. En ze gaan onvermoeibaar door met bouwen. En op den duur is de muur rondom Jeruzalem is klaar. De tempel is klaar. De tempel die kan weer ingewijd gaan worden. En dan komt Ezra ook weer naar voren. Hij was eerst een beetje op de achtergrond gebleven. Maar nu de wet, het woord van God wordt voorgelezen, dan gaat hij daar samen staan als één man met Nehemia en de priesters. De man van God, Ezra. En Nehemia. Ze onderwijzen het volk in de wet. En dan denk je, nu komt het. Nu gaan ze zich verblijden in de Heer, maar nee, het volk begint te huilen. Het volk begint te rouwen. Maar waarom vraagt u zich af? Nou, omdat ze ontdekt werden aan hun eigen zonde. Ze ontdekten dat ze gezondigd hadden tegen de God van Israël. Ze zagen dat het door hun was, dat het volk in ballingschap had geleefd. En dat ze niet wilden buigen voor die driemaal heilige God. Ze werden eraan ontdekt dat ze Gods geboden hadden overtreden. En ze zagen in dat niet alleen hun voorvaderen hadden gezondigd, maar zij zelf ook. Er was ontzag voor hem, de levende God. En we kunnen wel zeggen dat hier een herleving plaatsvond. Een opwekking. En dat is de uitwerking van het woord van God. Als de Heer door zijn woord en door zijn geest spreekt, wie wij zijn in het licht van een driemaal heilig God. En als u gaat zien dat u voor Gods aangezicht niet kunt bestaan. Als je Jezus niet toebehoort, dan heb je geen hoop en perspectief. Dan heb je geen verwachting voor de toekomst. En zoals God toen de ogen van mensen opende, zo doet hij dat vandaag nog steeds. En misschien zit u hier, misschien zit jij hier. En heb je nog geen verwachting voor de toekomst. Want hier komt het op aan, vrienden, dat we Jezus kennen. Hier komt het op aan dat we Jezus kennen. En misschien is het wel de eerste keer dat u in een kerk bent. Ik wil je dit zeggen, je bent op de beste plek. Omdat het woord van God opengaat en God spreekt nu tot jou. Misschien doet religie of godsdienst je niet veel. Ik wil je daarom ook niet vragen om te luisteren naar een God van religie. Maar ik wil je vragen om te luisteren naar een God die geïnteresseerd is in uw leven. God heeft u, jou en mij gemaakt, opdat wij tot lof, eer en glorie van hem zouden leven. Maar dat doen we niet. We zijn gevallen in de zonde. En daarom is er een scheiding tussen God en de mens. U, zoals u hier zit, jij. Vanuit onszelf willen we niets van God weten. De Bijbel zegt dat er niemand, dat er geen één mens is die verstandig is. En dat er niemand is die God ernstig zoekt. Ons hart taalt niet naar de Heer. Maar ondanks deze harde waarheid, dat er niemand is die vanuit zichzelf naar God zoekt, heeft hij zelf deze oplossing geboden. Door zijn eigen zoon te geven. Opdat u vrij bent in Jezus. En we zien met kerst dat hij kwam. Als een onschuldig klein jongetje. Hij groeide op, hij werd volwassen. En deze Jezus, hij gaf uiteindelijk zijn leven aan het kruis op de heuvel Golgotha. Dat is Goede Vrijdag. Ga even met mij mee in gedachten, maar ziet u hem gaan naar de heuvel Golgotha. Hij werd geschopt, hij werd geslagen. En ze zetten een doornenkroon op zijn hoofd. En in al zijn zwakheid lieten ze hem het kruis dragen. En aangekomen op de heuvel Golgotha, legden ze hem op het kruis. En ze spijkerden de spijkers dwars door zijn handen en zijn voeten. En ze zetten het kruis overeind. En daar hing hij, de zoon des mensen. Een schouwspel voor de mensen. Hij hing daar tussen hemel en aarde. Wat een straf moet dat voor hem geweest zijn. Het lichamelijk lijden, maar het lijden van zijn ziel kan ik wel helemaal niet begrijpen of laat staan dat ik het onder woorden zou kunnen brengen. Maar hij werd verlaten door zijn 12 discipelen. Hij werd verlaten door zijn eigen vader. God de Vader kan in de verste verte geen gemeenschap hebben met de zonde. En daarom moest zijn vader hem de rug toekeren. Maar wat mij nog altijd het meeste raakt is dit. Mijn zonde droeg hij. Hij droeg uw zonde. Hij deed dit voor u, voor jou en voor mij. Opdat wij werkelijk vrij zouden worden in Jezus. Zodat we een eeuwigheid met hem door kunnen brengen. En de Bijbel die zegt in Hebreeën 12 vers 2. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis verdragen. De schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hij gaf zijn leven. Niemand nam zijn leven. Hij gaf zijn leven. Dit was pure, onvoorwaardelijke, zichzelf verloochenende acapelliefde. En misschien vraagt u zich wel af, waarom zou ik me bekeren tot hem? Ik heb toch niets fouts gedaan in mijn leven? Oh ja, die ene zonde. Dat is toch niet zo erg? Maar ik wil u vragen om niet te kijken hoe wij als mens naar de zonde kijken, maar hoe God naar de zonde kijkt. En daarom is het nu vandaag de dag om tot de Heer Jezus te komen. Wie ik, vraagt u zich misschien af, mag ik dan komen? Ja, je moet tot hem komen. Het is een oproep van de Heer Jezus zelf. Bekeer je tot mij. Je mag hem aannemen in uw hart en in uw leven. En weet je, dat geeft werkelijk die vreugde waarvan al Gods kinderen hier kunnen getuigen. Maar doe je dit niet? Bekeer je niet? En je sterft vanavond. Dan doe je je ogen open in de hel. En dat is geen leuke boodschap. Dat is een verdrietige boodschap. Maar vrienden die vertellen elkaar de waarheid. En daarom mag ik u deze avond de boodschap van het licht verkondigen. Ik mag u de boodschap van het kruis, de boodschap van genade en vreugde verkondigen dat Jezus uw straf heeft gedragen. Ik mag u Jezus aanbieden. Johannes de Doper die riep het uit. Zie het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. De vraag om deel te krijgen aan die eeuwige vreugde is: aanvaard het offer. Aanvaard u het offer aan het kruis gedragen door Jezus op de heuvel Golgotha. En als u hem hebt aangenomen, op dat moment komt de Heilige Geest in u wonen. Op dat moment is zijn gerechtigheid, is uw gerechtigheid geworden. Op dat moment bent u met hem verzoend. Bent u gereinigd, gerechtvaardigd. En heeft u de belofte van het eeuwige leven. Op dat moment is de vreugde van de Vader ook in u vreugde geworden. Omdat u vanuit de dood levend bent geworden. En de Bijbel die zegt dat er vreugde in de hemel is over één zondaar die zich bekeert. Wat een genade. Halleluja. Weet je, dan ben je echt gelukkig. Dan ben je echt gelukkig. Dan mag je leven met hem. En dan komt de blijdschap in je hart. En daarom dat Nehemia ook zegt in vers 11b van hoofdstuk 8. Want de vreugde, de blijdschap van de Heer, dat is uw kracht. En hier komen we aan bij de vreugde die we vinden in de tekst. En hier zien we dat verdriet en blijdschap heel dicht bij elkaar liggen. Ze waren eerst ontdekt aan hun eigen zonde. Maar nu zijn ze blij en het volk ging feest vieren. Want ze hadden de woorden begrepen die aan hun bekend waren gemaakt, zoals we lezen in vers 13. Broeders en zusters, deze tekst is niet zomaar een tekst. Maar het is een levende tekst. Het is een levende realiteit. En zonder geestelijke ogen kunnen we deze tekst niet begrijpen. En daarom zien we hier ook dat God ons niet heeft gemaakt als robot. Maar we zien hier dat God de mensen wil heeft gegeven. En hier zien we dat God geïnteresseerd is in uw en in jouw leven. En wij hebben die God die in alles, op alle vlakken van ons leven betrokken wil zijn. En hij wil mensen die echt voor hem leven. Die ernst maken met de boodschap van het kruis. Het volk begreep de woorden die gesproken werden vanuit het wetboek. En daar waar het woord wordt voorgelezen en daar waar het woord wordt verklaard, daar gebeuren wonderen. En het is ook zo mijn gebed en mijn verlangen dat u allemaal wordt geraakt door het woord en door zijn liefde. En daarom is het leven met de Heer allereerst geen gevoel, maar het is een zeker weten. We mogen carrière maken, maar dat is niet het eerste waarvoor we leven. We leven slechts, zoals iemand dat ik je zei. We leven slechts om het lam te verhogen. Laat daarom deze tekst de leidraad zijn in uw leven. God die wil zo graag dat we blijdschap halen vanuit hem. Als hij ziet dat het goed is in ons huwelijk, dan geniet hij daarvan. Want we kunnen spreken over onze vreugde in hem, maar ten diepste staat er hier in de tekst dat God blij is. Dat God verheugd is. En dat komt in de eerste plaats omdat zijn volk weer luisterde naar hem. Ze hadden gebroken met de zonde en ze leefden weer met hem. Dan is God ook verblijd als zijn kinderen weer wandelen in de waarheid. En met respect gesproken, als God blij is met ons, dan zijn wij verblijd in hem. En Johannes, de apostel van de liefde, die koppelt dat ook aan de liefde. En die zegt, wie in de liefde blijft, die blijft in hem. En Jezus zelf zegt, wie in mij blijft, dan blijf ik in hem. Het volk Israël verliet hem, God week van hem. Maar zijn geest woont in ons. Hij verlaat ons niet. Maar we kunnen de geest wel uitblussen. Als wij, als gereinigde kinderen van de levende God, als wij weer in de zonde gaan leven, als wij weer de zonde gaan doen en doen wat hij niet wil, dan is het Gods genade dat hij ons voortdurend weer trekt naar hem toe. En dat we weer gaan leven zoals hij dat wil. En dat de Vader daarover verblijd is, dat zijn kinderen weer wandelen in de waarheid. En ik denk dat genoeg mensen hier in ons midden daarvan kunnen getuigen. Ja, wat het is om daadwerkelijk vreugde te hebben vanuit de Heer Jezus. Die zich verblijden in de Heer. Zeg niet dat het altijd makkelijk is. Maar er zijn wel van die mensen waarvan je kunt zeggen, kijk, zij leven uit hem. Ondanks alle moeite en pijn kun je zien dat de vreugde van de Heer hun kracht is. Weet je, dan kun je tegen een stootje, zoals Psalm 84 zegt, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Ik hield deze boodschap laatst ook in een andere gemeente. En toen kreeg ik naderhand een mail van een vrouw. En ze had zoveel meegemaakt. Ze kwam nog wel trouw naar de gemeente. Maar ze vertelde, alles samenvattend, ze was God kwijt. Ze was echt de vreugde in het geloof kwijt. En we hadden wat mailwisseling. En toen stuurde ze een dag later, ik heb God weer gevonden. Ik heb vertrouwen in die God. Wat een genade dat God zorgt voor zijn kinderen, ook voor deze ene vrouw. Broeders en zusters, laat deze tekst niet alleen vandaag tot u komen, maar leef hieruit. Laat het door u heen gaan als een levende realiteit en een doorleefde werkelijkheid. En nu jij, u. Misschien topt u met moeite of zorg in uw leven. Misschien is er iets in uw leven wat u terneerdrukt. Misschien heeft u veel verdriet vanwege gebeurtenissen in uw leven. Misschien ziet u aan het eind van de tunnel het licht niet meer. En is er in uw ogen geen oplossing te vinden. Ik weet niet wat u allemaal bezighoudt. Dit weet ik wel. De Vader die weet het wel. Hij kent u door en door. En ik zeg nu vanavond niet dat je in één keer alles vergeten moet zijn. En dat je maar blij moet zijn in de Heer. Nee, dat zou een valse boodschap zijn. Het is een proces waar u in kunt zitten. En neem dit mee van vanavond. Het geheim van Nehemia, dat is vertrouwen. Vertrouwen in God, wat we net zeiden in de voorgaande hoofdstukken. Alles was tegen hem. Alle volken eromheen. Maar God was met hem. En hij had een rotsvast vertrouwen. Dat God hem zou helpen in alles. Hij zag het niet. Hij zag niet altijd de oplossing. Maar God was bij hem. Neem dat mee. En misschien is dit woord wel voor u vanavond. Misschien ook niet. Dan hoop ik wel voor op een ander moment. Maar broeder en zuster, wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heer, ja, dat is uw kracht. Dus als u moe bent, als u zoekt naar vrede in uw hart, dan wil ik u vanmorgen vertellen dat God dat u biedt. Bouw op Jezus, anders niet. Er kunnen soms dingen op ons pad komen die moeilijk zijn. Het kan soms zelfs zo zijn dat u door alles het zicht op Jezus kwijt bent. Maar geef dan niet op. Blijf vasthouden en verblijd u in de Heere. Zoveel mensen vandaag de dag, ja, die vluchten in emotie of die denken hun blijdschap af te kunnen meten aan een nieuwe auto, huis of een goede, goed gevulde bankrekening. Wij als christenen, we maken een verschil. Zoek uw heil en zoek uw toevlucht bij de Heer. Uit hem is onze kracht. En als u hier straks behoefte over heeft om erover door te praten, ja, maak er dan ook gelegenheid van. Dan kunnen we het bij de Heere brengen. Ik ga afsluiten. In vers 13 van hoofdstuk 8 dan lezen we dat het volk wegging om te eten en te drinken en bovenal om uit te delen en om grote vreugde te bedrijven. Het volk Israël had de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Neem deze woorden van vanavond mee en maak Jezus tot de werkelijke vreugde in uw leven. En dit geeft ook perspectief, verwachting voor de toekomst. Want ik wil deze dag en dit tekstgedeelte eigenlijk doortrekken naar de toekomst. Want hier kijk ik echt naar uit en ik hoop ook met u. Want er wacht ons nog één volledige vreugde. Er wacht ons nog één volledige blijdschap. En dat is de bruiloft van het Lam. En zijn naam is Jezus. En samen met u kijken we uit wanneer Jezus terugkomt om zijn gemeente te halen. Om zijn bruid te halen. En dan zijn we weer verenigd met hem. We mogen ons nu naar hem toe uitstrekken, omdat we weten dat het daar goed is. Nu wandelen we door het geloof. Maar straks door aanschouwen, broeders en zusters. Wat een dag zal dat zijn. Wat een dag zal dat zijn. Denk er eens even kort over na. We zullen voor altijd en voor eeuwig bij hem zijn. En we zien daar onze dierbaren weer. En God zelf, hij zal alle tranen van uw ogen afwissen. Weet je, daar is eeuwige vreugde. En we mogen daar lopen, in die geweldige stad. Straten van goud en zoals we dat allemaal lezen in Openbaring, geweldig. Maar daar gaat het allemaal niet om, al die pracht en praal. We zijn daar één met het Lam. En daar is onze vreugde in hem volmaakt. Ja, hier kan het ook zijn. Maar hier wandelen we nog in de begeerte van ons vlees, in de hoogmoed van het leven en noem het allemaal maar op. Maar daar zien wij Yahweh, de ik ben die ik ben, de grote triomfator. Daar aanschouwen we het Lam. En zoals een lied afsluit, maar het heerlijkst is, daar zien we Jezus. Amen. We gaan zingen met elkaar. Ik ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. Om eeuwig daar te zijn bij hem. Bevrijd van zorg en pijn. Geen smart meer daar omhoog. Laten we het gaan zingen met elkaar.
Jesus.
Geweldig om dat zo met elkaar te mogen zingen. Zullen we danken met elkaar? Ja, Heer, we komen zo tot u aan het eind van deze dienst. En we danken u, Heer, voor uw woord. Heer, uw woord is rijk. Uw woord is confronterend. Uw woord kan binnenkomen als een bom. Heer, ik wil echt bidden voor die broeder en die zuster in ons midden. Die zoveel pijn en moeite hebben. Heer, wees met ze. Ondersteun ze. Vertroost ze, zoals alleen een vader dat doen kan. Heer, we danken u dat u zelf beloofd heeft dat u ons nooit meer zult verlaten. Dat u altijd bij ons zal zijn. Wat een genade en wat een heerlijkheid. Dank u dat u die God van trouw bent. Dank u, Heer, dat we zoveel rijke lessen ook mogen leren vanuit het Oude Testament. We danken u, Heer, voor al die godsmannen die geleefd hebben. Die uw naam hoog in het vaandel hadden staan. Zo bidden we u ook, Heer, voor de toekomst. Dat u voortdurend nieuwe mannen op laat staan en vrouwen. Ja, die voor uw naam willen leven. En die ernst maken met de boodschap van het kruis. Heer, we danken u dat u doorgaat met uw werk. Dat er ook nog steeds mensen tot bekering komen. Wat een genade. Heer, het kan zijn dat hier iemand is in ons midden. Een jongen, een meisje, een man of een vrouw die u nog niet persoonlijk kent. Heer, word hem te sterk. We bidden u echt dat hij of zij deze avond zijn hart en zijn leven aan u zal geven. Heer, we bidden om dat genadewerk in ons midden. Heer, zegen zo deze Maranatha-avonden, waarin elke keer ook weer vanuit uw woorden wordt gesproken. Heer, en ja, we mogen ons uitstrekken naar u. Naar die toekomst waar het zo goed is. Omdat we dan voor eeuwig bij u mogen zijn. Wat een heerlijkheid zal dat zijn. Heer, we danken u zo voor alles wat u heeft gegeven. We willen u groot maken. We willen u eren en aanbidden. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. Het laatste lied alweer. En dat is Johannes de Heer 809. En dan zingen we eerst vers 1, vers 2 en vers 3. Voordat we dat gaan zingen, dan hebben we onder het voorspel de inzameling. En dat is ter behoeve van alle onkosten hier. Van harte bij u aanbevolen. Thank you. mag u de zegen van de Heer meegeven. En dat wil ik doen vanuit Romeinen 15 en het 13e vers. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Totdat Jezus komt. Maranatha. Amen. We zingen nog 4, 5 en 6 van lied 809.